Hallo, ik ben Dimitri Tokmetsis en ik schrijf voor de Correspondent over extremisme. Ik probeer met innovatieve journalistieke methoden nieuwe extreme politieke bewegingen te duiden en kijk hoe ze zich online en offline manifesteren. Ik ben vooral benieuwd naar wat de gevolgen zijn van de opkomst van nieuwe rechtsextremistische groepen. Dit verhaal gaat over complotdenkers. Die worden vaak weggezet als een stel gekkies. Onterecht, meent socioloog Jaron Harambam, die jarenlang veldwerk deed in de Nederlandse complotdenkerswereld. Het moet rond 2014 zijn geweest. Jaron Harambam, geboren in 1983, stond in de Albert Heijn achter de Dam in Amsterdam. En hij wist het even niet meer. Hij wilde geen groente kopen, want die zit vol met bestrijdingsmiddelen. Hij wilde geen vis kopen, want die zit vol met kwik. Vlees? Nee. Biologisch? Hij hoorde continu wat voor enorme oplichterij dit was. Even viel de vaste bodem onder zijn voeten weg. Hij twijfelde over alles. Voor Harambam was dit een desoriënterend, maar ook een mooi moment in zijn onderzoek naar het complotdenken in Nederland. Al 2 jaar had hij zich ondergedompeld in deze wereld, had hij bijeenkomsten bezocht, tientallen complotdenkers gesproken en talloze theorieën geanalyseerd. Als etnograaf moet je dicht op je studieobject zitten, in de huid proberen te kruipen van de mensen die je onderzoekt. Nou, dat was gelukt. Deze ervaring, een plotselinge twijfel aan alles, is iets wat veel complotdenkers die hij interviewde ook doormaakten. Dat ze even de weg kwijtraken. Sommigen vinden de weg terug, anderen niet. Die raken geobsedeerd, laten zich leiden door waanideeën en worden die complotdenkers die we soms in het nieuws terugzien. Harambam besloot even afstand te nemen, de Nederlandse complotwereld van een afstandje te bekijken en zijn bevindingen op te schrijven. Ik spreek Harambam in mei 2018, een jaar na de publicatie van zijn proefschrift, cum laude, The Truth is Out There, Conspiracy Culture in an Age of Epistemic Instability. We treffen elkaar in een koffiehoek van het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek doet naar de invloed van algoritmen op onze nieuwsvoorziening. Ik stuitte op zijn werk tijdens mijn onderzoek naar Pizzagate en vond het interessant. Harambam benadert complottheorieën niet als een probleem. Nog ziet hij complotdenkers noodzakelijk als gevaarlijke gekkies, misleide geesten of zweverige mafketels. Hij schetst juist een genuanceerd en haast liefdevol beeld van deze mensen en hun, nou ja, bijzondere ideeën. Zijn boodschap? De complotwereld is zeer divers. Er zitten zeker een aantal radicale complotdenkers bij, maar het merendeel is niet gek. En als we hen serieus nemen, althans, hoe ze tot hun ideeën zijn gekomen, kunnen we veel van hen leren. Zoals bij velen begon zijn fascinatie voor complotten met de serie X-Files in de jaren 90. In deze toentertijd razend populaire serie ontrafelde FBI-agent en complotdenker Fox Mulder en zijn sceptische partner Dana Scully allerlei mysteries die de Amerikaanse regering meestal het liefst in de doofpot houdt. De financiële crisis versterkte zijn fascinatie. Harambam kwam bij de Zeitgeist terecht, de internationale beweging die het huidige kapitalistische systeem verwerpt. De films van Zeitgeist zijn wereldwijd miljoenen keren bekeken. Daar ging mijn wereld echt van op zijn kop staan, vertelt Harambam. Hier werd verteld hoe ons geldsysteem werkt, hoe geld eigenlijk uit het niets wordt gecreëerd, dat rente eigenlijk toekomstige schuld is, dat dit de oorzaak was van allerlei maatschappelijke problemen. Ik las daarover niets in de reguliere media. Hij bezocht daarom een Zeitgeist-bijeenkomst in een loods in Amsterdam. Hij vertelt: ik zat daar met een jongen en een meisje aan tafel en voor ik het wist hadden we een gesprek over Joodse wereldcomplotten. Mijn vader komt uit Israël, dus ik voel me daar soms wat ongemakkelijk bij. Maar ik was ook gefascineerd. Hoe komen zij aan dit soort ideeën? Wat is dit voor een wereld? Aldus Harambam. In samenspraak met zijn promotoren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam besloot hij in de Nederlandse complotwereld te duiken. Hij stoorde zich al snel aan het dominante denken van veel academici en media over complotdenkers. Ze pikken een paar figuren uit die complotscene die het meest extreem zijn en gaan er vervolgens vanuit dat alle complotdenkers zo zijn, zegt hij. Harambam constateerde al snel dat er nog meer misverstanden waren over complottheorieën en de mensen die zich daartoe aangetrokken voelen. Het eerste misverstand is dat complottheorieën per definitie een vorm van slechte of gebrekkige waarheidsvinding zijn. Ze zouden bij voorbaat irrationeel zijn. Zeker, er zijn complotdenkers die immuun lijken voor bewijs dat hun overtuigingen tegenspreekt, zegt Harambam. Maar er zijn ook complotdenkers die supergoed onderzoek doen en veel dieper graven dan sommige wetenschappers. En soms hebben complotdenkers gewoon gelijk, maar krijgen ze dat gelijk pas later. Harambam ontmoette bijvoorbeeld de Nederlandse complotdenker die al jarenlang onderzoekt naar de toedracht van 9/11. Er zijn nog genoeg vragen over de toedracht en de officiële lezing die nog niet beantwoord zijn, zegt hij, en hij vervolgt. Deze complotdenker heeft zijn verhaal niet dichtgetimmerd, maar doet open onderzoek naar die vragen. Hij doet alleen beweringen die hij kan staven en documenteert zijn bevindingen heel secuur. Dat hij zich vastbijt in een dossier dat de mensen als afgesloten beschouwen, maakt hem nog geen misleide mafketel, wil Harambam maar zeggen. Het tweede misverstand is dat complotdenken vaak gelijk wordt gesteld met paranoia. Dit beeld van paranoïde eenlingen die op een rommelige kamer allerlei verbanden proberen te ontdekken tussen gebeurtenissen en personen, is er een die je veel tegenkomt in de populaire cultuur, maar ook nog steeds in wetenschappelijke kringen. Het is ook een raar beeld, vindt Harambam. Om even wat cijfers te geven, meer dan de helft van de Amerikanen gelooft dat de moord op John F. Kennedy een complot was. Leiden al deze mensen aan paranoia? Ook wordt gesteld dat deze denkers paranoïde zijn omdat ze allerlei verbanden zien die er niet zijn. Maar als de wetenschap de laatste decennia iets aantoont, is dat juist alles met elkaar verbonden is. Van epidemiologie en ecologie tot de systeem- en de chaostheorie. Dus op zich hoeft die gedachte nog niet zo raar te zijn, aldus Harambam. Sterker nog, soms blijken die verbanden helemaal niet zo ver gezocht en is er sprake van een complot. Was het echt zo gek te denken dat de Amerikaanse overheid onder valse voorwendselen de Irakoorlog begon? Dat het Pentagon echt wel wist dat Irak niet over massavernietigingswapens beschikte, de officiële aanleiding voor de oorlog? Het derde misverstand, aldus Harambam, is dat complotdenken vaak gevaarlijk is. Er zijn inderdaad verdwaalde of misleide geesten die, handelend naar een idiote gedachte, gevaarlijke dingen doen. Zie bijvoorbeeld Pizzagate, waarbij een huisvader eind 2016 gewapend een pizzarestaurant in Washington DC binnenstormde, op zoek naar kinderen die door hoge politici zouden worden misbruikt. Er zijn ook politieke leiders die met een beroep op een complottheorie groepen mensen tegen elkaar opzetten. De vele heksenjachten, pogroms en genocides zijn daar de trieste uitkomst van. Maar het overgrote deel van de mensen die in één of meer complotten geloven is volstrekt ongevaarlijk. Veel complotdenkers functioneren prima. Je hebt gewoon een baan en een gezin. Je kunt een normaal en redelijk gesprek met ze voeren, aldus Harambam. En, zegt hij, laten we wel zijn, complotdenkers hebben niet het alleenrecht op gewelddadige excessen. Enkele belangrijke denkers, zoals Hannah Arendt, hebben laten zien dat doorgeschoten rationaliteit en utilitarisme net zo goed kunnen leiden tot bloedvergieten. Dus Harambam besloot zijn onderzoek anders in te steken. Niet complottheorieën problematiseren, maar kijken naar de betekenis ervan. Wat zeggen die theorieën nou eigenlijk? Waar komen ze vandaan? Daarnaast wilde hij de complotdenkers benaderen als een diverse gemeenschap waar allerlei verschillende mensen met verschillende achtergronden op verschillende manieren actief zijn. Wat motiveert mensen om complottheorieën te ontwikkelen of te omarmen? De onderzoeker begon meteen bij de grootste complottheorie die er is, de superconspiracy van de Brit David Icke. Icke is een grootheid, een bestseller-auteur die met gemak grote zalen vol krijgt met shows die zo een dag in beslag nemen. Op YouTube zijn er honderden video's over Icke te vinden. Zijn supercomplot, een video die meer dan 9 uur duurt, gaat over werkelijk alles. Banken, 9/11, de media en omvat onder andere claims over het bestaan van een soort buitenaards reptielenras dat op deze wereld op de achtergrond aan de touwtjes trekt en ons leidt naar een fascistische totalitaire staat. Of dat de maan eigenlijk hol is. En dat we in een soort holografische werkelijkheid leven, vergelijkbaar met de Matrix uit de gelijknamige film. In zijn show met veel lichteffecten, grote presentatieschermen en muziek vertelt Icke over zijn ervaringen en ontwikkeling als complotdenker. Zoals veel complotdenkers verwijst hij veelvuldig naar premoderne wijsheid. De wijsheid die onze voorvaderen zouden hebben gehad, maar die we in de moderne wereld zijn kwijtgeraakt. De bezoekers van Ike's show slikken niet alles voor zoete koek, laten zich graag meeslepen. Voor hen zijn dit soort complottheorieën ook vermaak. Zo'n show heeft een enorme aantrekkingskracht, zegt Harambam. Je voelt het als je erbij bent. Je wordt helemaal meegenomen in zo'n verhaal. We hebben het altijd over de serieuze en gevaarlijke kant van complottheorieën, maar het is ook gewoon entertainment. Dat neemt niet weg dat voor veel mensen wat minder omvangrijke complottheorieën wel een serieuze zaak zijn. De mensen die hij voor zijn onderzoek sprak zijn allemaal via verschillende wegen in complottheorieën gaan geloven. Vooral bij complotdenkers die opgroeiden in de jaren 60 en 70 speelt een teleurstelling in de religieuze instellingen een rol. Ze zijn opgegroeid in de kerk, maar konden zich niet vinden in de interpretatie van de christelijke leer. Waarom zou je bijvoorbeeld bang moeten zijn voor een liefdevolle God? Of ze hadden kritiek op de kerk als instituut, de politiek achter de schermen, de misbruikaffaires, de vermeende hypocrisie. Deze mensen gingen vaak op zoek naar nieuwe vormen van spiritualiteit en zingeving en kwamen zo in de complotwereld terecht. Voor veel jongeren is het internet een aanjager hiervan. Ze zijn voor hun nieuwsvoorziening niet meer afhankelijk van een paar media, maar kunnen op internet allerlei alternatief nieuws vinden. Daar komen ze ook in aanraking met andere perspectieven en gelijkgestemden. Daarnaast zijn veel meer mensen gewoon beter geïnformeerd dan vroeger. Ze hebben vaardigheden om zelf onderzoek te doen. Ze hoeven niet te vertrouwen, of willen dat niet, op het verhaal dat bijvoorbeeld wetenschappers naar buiten brengen. Deze democratisering van kennis leidt er ook toe dat veel meer mensen hun eigen waarheid zoeken. Niet alleen wat feitelijk waar is, maar ook wat waar voelt. Tot slot is voor sommigen de toegenomen mobiliteit belangrijk geweest. Harambam sprak bijvoorbeeld een man die in de jaren 80 voor zijn werk veel achter het ijzeren gordijn reisde. Hij zag dat het leven daar heel anders was dan de Nederlandse media voorstelde. Ook sprak Karambam met mensen die in het buitenland woonden en zagen dat mensen daar heel anders naar bepaalde zaken keken. Een manier die eigenlijk ook heel logisch was. De motieven van complotdenkers verschillen onderling, maar volgens Karambam zijn er ook overeenkomsten te vinden. Vrijwel alle complotdenkers die hij voor zijn onderzoek sprak, omschrijven hun transformatie als wakker worden. Ineens leek het kwartje te vallen. Ineens zagen ze dat de waarheid, zoals kennisautoriteiten als de wetenschap en de media verkondigden, niet bestaat. Of heel anders lijkt te zijn. De meeste complotdenkers verwerpen dan ook het idee dat ze in waanbeelden geloven. Ze omschrijven zichzelf eerder als zoekers van de waarheid, kritische geesten, omdenkers, tegendraads of juist sceptisch. Wat Karambam van deze mensen heeft geleerd en is gaan waarderen, is dat veel complotdenkers een oprecht streven hebben naar waarheidsvinding. Ze zien de gevestigde orde van wetenschap, media, politiek, kerk als gecorrumpeerd. Deze instituties doen volgens hen niet meer waar ze voor bedoeld zijn. Volgens Karambam kunnen veel complottheorieën dan ook zien als een vorm van maatschappijkritiek. Ze gaan vaak over machtsconcentratie, ongelijkheid, over de elite die alles controleert. En zijn complotdenkers nu echt de enigen die worstelen met de waarheid? Karambam denkt van niet. Neem bijvoorbeeld de gifgasaanval in Douma in 2018. Wat daar werkelijk is gebeurd, is door allerlei propaganda van verschillende partijen totaal onduidelijk, zegt Karambam. Of neem de tegenstrijdige ideeën over ons voedsel. Is een glas wijn per dag gezond? Of juist niet? Moeten we dierlijk vet eten of daarvan wegblijven? Karambam legt uit. De huidige populariteit van complotdenken moet vanuit dit soort verwarring begrepen worden. Maar ze laat ook zien dat ieder van ons veel actiever bezig moet zijn om grip te krijgen op de waarheid. En dat is geen waarheid met hoofdletters, zoals sommige wetenschappers, politici en media ons willen doen geloven, zegt Karambam. Ik denk dat je veel meer houvast kan krijgen door een continu gesprek te hebben over waarom we het ene wel als waarheid zien en het andere niet. Dank voor het luisteren. Dit artikel is onderdeel van een langlopende serie over extreme politieke bewegingen. Deze serie wordt gesteund met een financiële bijdrage van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Wil je mijn serie over extremisme volgen? Ga dan naar decorrespondent.nl/Dimitri Tokmetsis. Je kunt je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief of lid worden van de Correspondent voor maar 70 euro per jaar. Zonder jouw steun is het maken van deze verhalen niet mogelijk. Dankjewel.